De rijkdom van het geloof. Een programma van Radio Maria. U gebracht door de Young Kids.
Beste luisteraars van Radio Maria. We hebben onder leiding van de heilige Benedictus een ontdekkingstocht naar de nederigheid gemaakt en hebben haar gevonden als een alomvattende levenswijze. Hoe meer we haar leerden kennen, des te meer vervaagde het onderscheid tussen nederigheid, liefde en volmaaktheid. Nu gaan we ons verder in het onderwerp verdiepen en laten ons daarbij leiden door Dom André Louf. Charles Wright schreef een levensverhaal over hem, zijn geestelijk testament, zoals hij het noemt, onder de titel De Weg van het Hart, in 2018 uitgegeven door Halwijn en Adveniat. Wie is Dom André Louf? André werd in 1929 in Leuven geboren en werd op jonge leeftijd monnik in de trappistenabdij van de Katsberg in Frans-Vlaanderen. Daar was hij ook 30 jaar abt. André Louf, die bijna heel zijn roeping doorworsteld heeft als een strijd tussen het gemeenschapsleven en het kluizenaarsleven, bracht zijn levensavond uiteindelijk door in een kluis van de Sint-Lioba-abdij in de Provence, Zuid-Frankrijk, en overleed in 2010 in zijn voormalige trappistengemeenschap op de Kastberg. Tussen zijn boeken en andere publicaties diepen we een pareltje op. Nederigheid in de monastieke traditie. In 2002 in het Frans uitgegeven door Parole et Silence. We zullen in de eerstvolgende uitzendingen zijn toelichting over nederigheid volgen en de levenswijsheid beluisteren van de kerkvaders en de monastieke traditie na hen, waarin Dom André zo thuis was. Dom Louf begint met de vaststelling: over nederigheid spreken is niet gemakkelijk, vooral vandaag niet. Doch nederigheid is voor een christen fundamenteel. Je zou mogen zeggen, het is zijn levensstijl in navolging van Jezus. De God die zo nederig is, dat hij uit liefde voor ons mens wordt. Heel de geschiedenis door. Dat maakt nederigheid tot het onmiskenbaar teken van de liefde. Van de christen die God bovenal bemint en zijn naaste als zichzelf. Nederigheid is de humus waarin de boom van het christenleven staat en groeit. Dat kan ook over liefde gezegd worden. Liefde en nederigheid zijn communicerende vaten. En willen we die twee samen heiligheid of volmaaktheid noemen? Heel wat grote denkers buiten het christendom hadden geen goed oog in nederigheid. Volgens Nietzsche bijvoorbeeld is zij de grote leugen van de zwakkelingen. Een handige manier om hun lafheid te verbergen onder de schijn van deugd. Freud ziet er een masochistische variante in van het schuldcomplex. Iemand gaat onder schuld gebukt en raakt er niet van los. Daarom wil hij zich als het ware straffen door zich klein voor te doen of kleiner dan hij is. En Adler laat nederigheid nauw aansluiten bij het minderwaardigheidsgevoel. Iemand durft zich niet verheugen in het goede dat hij kan of heeft, en vindt altijd wel een reden om zich minder te voelen dan de man of vrouw naast hem. Deze kleinmenselijkheden zijn ons bekend, maar ze hebben eerder met hoogmoed dan met nederigheid te maken. Helaas hebben die verkeerde interpretaties in onze moderne cultuur sporen nagelaten. Hoe dan iemand warm maken voor het evangelie dat aanspoort de laatste plaats te kiezen, in een tijdsgeest die onder de indruk is van het succes van jonge wolven op politiek gebied, van gouden jongens in de zakenwereld en van glamour en glitter. En toch is het dat wat we willen doen. Warm worden voor nederigheid. Want het evangelie is een blijde boodschap, geschreven voor alle mensen van alle tijden. Niet alleen voor kerkvaders en monniken. En ook dat volgehouden inspanning soepelheid en handigheid meebrengt, zodat de moeizame zanglessen van in het begin uiteindelijk opwellen als een harmonieuze melodie. Al blijven ademhalings- en zangoefeningen een blijvende noodzaak. Hoezeer of hoe weinig nederigheid in ons leven een plaats heeft, laten we eens luisteren naar deze uitspraak van de zalige Jan Rusbroek. Ondergedompeld zijn in nederigheid is ondergedompeld zijn in God. Wat nederigheid verkrijgt, is te hoog om aangeleerd te worden. Zij bereikt en bezit waar het woord niet bij kan. Na deze opwarmer, beste luisteraars, duiken we onder in het geciteerde boekje van Dom André Loef. De heilige Antonius, een woestijnvader uit de 3e en 4e eeuw, bemerkte op een dag bij het verlaten van zijn kluis dat alle bekoringen van de duivel als een immens net over de aarde ligt. Hij slaakt een zucht van ontzetting en roept uit: Mijn God, maar wie kan dan gered worden? En een stem uit de hemel antwoordt: De nederigheid. Als we deze vaderspreuk naast een andere leggen van dezelfde Antonius: Neem de bekoringen weg en niemand zal gered worden, komt het besluit vanzelf. Zolang bekoringen in de christelijke ervaring onvermijdelijk zijn, is nederigheid een noodzaak. Wanneer Dom Loef zich de vraag stelt, en ik doe het met hem: met welk recht kan ik over nederigheid spreken? Wil ik laten verstaan daarin een specialist te zijn? Misschien zelfs een voorbeeld? Zou dat niet juist het klinkend bewijs leveren dat ik ze helemaal niet heb? Denken dat men niet hoogmoedig is, zegt de heilige Climacus, is een van de duidelijkste blijken dat men het wel is. Deze illusie zou ons zelfs belachelijk maken. Is dat ook zo voor de monnik? Vraagt André Loef dan. Is nederigheid misschien niet het voorrecht van de monnik? En sta mij toe, beste luisteraars, de vraag uit te breiden. Is iedereen die zich toelegt op het christenleven niet meer gevorderd in nederigheid dan non-christenen? Blijkbaar niet noodzakelijk. Dom Loef durft zelf zeggen dat het monastieke leven de monnik nog meer dan anderen blootstelt aan het gevaar zich beter te achten. Met scherpzinnige psychologische deskundigheid beschrijft de heilige Cassianus de list van de duivel die erin slaagt de beste ascetische oefeningen te doen omslaan in ijdele glorie, waardoor nederigheid valse nederigheid wordt. En Cassianus illustreert dit vanuit het leven. Een monnik probeert het stilzwijgen te bewaren en vlijt zich met het prestige dat zijn zwijgen hem verleent. Of hij vast openlijk en stelt er zijn eer in. Maar hij kan er evenzeer zijn eer in stellen dat hij in het verborgene vast. Zo probeert de duivel niets anders dan de monnik te treffen door zijn eigen deugden. En niet alleen de monnik. Het is inderdaad op de weg van het monastieke leven, en ik voeg er opnieuw aan toe, op de weg van het christenleven, dat de vijand van onze ziel de netten verborgen heeft om ons te doen vallen. Dit laat ons meteen het onderscheid ontwaren tussen ware en valse nederigheid. Het besef van onze valse nederigheid kan echter opnieuw in goede banen geleid worden, door biecht en gebed. Terwijl de vaststelling van deze twee soorten nederigheid een aansporing kan zijn om anderen niet te oordelen, want God alleen peilt het hart van de mens. Dom André Loef wil nu onze aandacht vestigen op een moeilijkheid die volgens hem grotendeels verantwoordelijk is om op een juiste manier over christelijke nederigheid te spreken. Die werd in heel de geschiedenis van de spiritualiteit gevoeld, tot op vandaag. In het spoor van de schrift en de traditie heeft nederigheid een vooraanstaande plaats in de ervaring. De godspraak die de heilige Antonius ontving, dat alleen de nederige gered wordt, zet dit extra in de verf. Maar in het geheel van christelijke deugden is het moeilijk voor haar een plaats te vinden die met deze prioriteit overeenstemt. De reden lijkt de dubbelzinnigheid van het begrip deugd te zijn, zegt Dom Loef. En hij legt dit uit. Het is misschien een verrassing dat zowel het begrip als het woord deugd door Jezus en het evangelie niet gebruikt worden. Het komt wel voor in de brieven. Zo vermeldt de heilige Petrus het 3 keer in zijn 2 brieven. Op 2 plaatsen schrijft hij de deugd toe aan God en is zij synoniem van Gods heerlijkheid. In het 3e geval verschijnt het woord deugd als een kwaliteit van een gelovige naast geloof en kennis. De heilige Paulus gebruikt het woord slechts 1 keer, en als het ware terloops, in zijn brief aan de Filippenzen. Ook daar staat de deugd gerangschikt tussen andere christelijke kwaliteiten en is daar synoniem van goede faam. Hij denkt daarbij aan een levenswijze die bekend en gewaardeerd wordt door de niet-christelijke tijdgenoten van de Filippenzen. Een levenswijze die een geheel is van werken, waarmee God verheerlijkt en geloofd wordt. God is trouwens het enige doel van onze goede werken. En dat is dan ook de voorwaarde om van echte nederigheid te kunnen spreken. De literatuur van de kerkvaders tot in de middeleeuwen is unaniem om aan nederigheid niet alleen een vooraanstaande plaats toe te kennen op onze geestelijke weg, maar zelfs een absoluut onoverkomelijke plaats. Volgens de heilige Augustinus bijvoorbeeld vat nederigheid heel de christelijke discipline samen. En Cassianus noemt haar de moeder en meesteres van alle deugden. En hij voegt er deze belangrijke precisering aan toe. Zij is de typische en geweldige gave van de redder. Zo bepaalt hij meteen haar plaats ten overstaan van de deugden in het heidendom. En zo zijn er vele uitspraken. Met andere woorden, God is de oorsprong van deze alomvattende nederigheid, zoals christelijke liefde alomvattend en van goddelijke oorsprong is. Waar christenen tussen niet-christenen leven, is inculturatie niet alleen noodzakelijk, maar zelfs onontkoombaar. Maar niet altijd zonder enig risico. Wanneer het geloof in een heidens milieu verkondigd wordt, zoals ten tijde van de apostelen en sindsdien tot op vandaag, kan het accenten uit die vreemde cultuur overnemen en er een diepere inhoud aan geven. Zo zijn heel wat heidense symbolieken en rituelen gekerstend. Denken we maar aan de kerst- en paastijd. Maar het kan ook anders. De invloed uit het heidens midden kan de geloofsinhoud aantasten, zelfs ontwaarden. André Louf vraagt zich af of dit ook niet gebeurd is met het inculturatieproces van de nederigheid. Zoals met ieder ander aspect van het geloof, is dit gevaar reëler wanneer iemand over nederigheid spreekt zonder nederigheid door ervaring te kennen. Het christendom loopt dan het gevaar, bemerkte Pseudo-Macarius reeds op, om zich beetje bij beetje over zijn grenzen te laten meeslepen en uiteindelijk dezelfde betekenis te krijgen als in het atheïsme. Een geducht spel. Want geloofswaarheden, zoals nederigheid, zegt hij nog, worden mysterieus in het hart voltrokken, door de werking van de Heilige Geest. En alleen dan kan men erover spreken. Bestaat nederigheid dan buiten het christendom, kan men zich afvragen. Een vraag die ook aan de kerkvaders niet kon ontsnappen, vooral omdat de meesten hoopten bij de beste heidense filosofen elementen te ontdekken die een aanwijzing, een aanzet kunnen zijn van Gods genade. Doch ze zijn hierover verdeeld. De Griekse kerkvaders dachten eerder van wel, onder meer Origenes. Volgens hem kenden de heidense filosofen uit de oudheid de nederigheid als matigheid, soberheid. Dus als een deugd die bijvoorbeeld de eetlust en iedere begeerte beteugelt. Maar nederigheid werd door hen blijkbaar ook begrepen als deugdzame middelmatigheid. U begrijpt meteen, beste luisteraars, dat dit een gevaarlijke weg opent. Een weg die de heilige Thomas van Aquino en een heel deel van de spirituele literatuur na hem echter graag zullen bewandelen. Christelijke nederigheid in de zin van matigheid en deugdzame middelmatigheid, wordt haar daarmee geen onrecht aangedaan, is de vraag die Dom Louf zich stelt. Deze uitzendingen lijken mij niet de plaats om hier dieper op in te gaan. Ik zou met u liever de geestelijke schrijvers willen beluisteren die de christelijke nederigheid tot haar volle, haar enig recht laten komen. De heilige Augustinus uit de 4e en 5e eeuw lijkt de eerste om het exclusief karakter van christelijke nederigheid met klem te bevestigen en te ontkennen dat het heidendom haar zou kennen. Zelfs de besten onder de heidense denkers kennen de nederigheid niet, beweert hij. Want zij komt van elders, van degene die de Allerhoogste is en zich voor ons heeft willen verlagen. Hiermee herneemt Augustinus wat vele geestelijke schrijvers reeds beleefd en op hun manier verwoord hadden, in navolging van de heilige Antonius, die we bij de aanvang citeerden. De heilige Franciscus van Assisi, de 12e en de 13e eeuw, noemt armoede en nederigheid zussen van elkaar. En hij wou dat zijn volgelingen beide zouden beoefenen. Hij reserveerde voor hen trouwens de mooie naam Fratres Minores of Minderbroeders. Een theoloog uit de geestelijke familie van Franciscus is de heilige Bonaventura, ook uit de 13e eeuw. Het is in zijn ogen vruchteloos om bij heidense filosofen christelijke nederigheid te willen vinden. Ze wordt slechts begrepen door het geloof in Christus. En tegen de tendens die edelmoedigheid de deugd van de sterken acht en nederigheid de deugd van de middelmatigen, reageert hij: dat men ophoudt onze oren te vervelen met de zogenaamde edelmoedigheid. Nederigheid is ware edelmoedigheid. En om Bonaventura een tandje bij te steken, citeren we Domloef met de vraag: en Christus op het kruis, was hij edelmoedig of nederig? Dit vluchtig overzicht van het geharrewar, waaronder de nederigheid in de geschiedenis van de spiritualiteit lang geleden heeft, volstaat om haar hachelijke situatie te begrijpen. Maar ja, behoren onzekerheid en bedreiging niet tot een leven volgens het evangelie, merkt Domloef terloops op. Ons vaderland is in de hemel, nietwaar? Op aarde zijn we slechts pelgrims, op doortocht, zonder vaste bestemming. En dat geldt blijkbaar ook voor de nederigheid. Terwijl denkers moeite ondervinden om de nederigheid haar juiste plaats te geven in het geheel van deugden, geldt dat niet voor degene die haar kennen uit ervaring. We hoorden reeds de heilige Augustinus en de heilige Bonaventura. Maar men zou een lange lijst van getuigenissen kunnen opstellen die allemaal het uitzonderlijk belang van nederigheid benadrukken. Toch nog twee voorbeelden. Een woestijnmoeder met de naam Theodora, zoals er woestijnvaders waren, kent men ook authentieke woestijnmoeders, zegt ronduit: niet ascese, nog nachtwaken, nog enig werk redt ons, maar alleen oprechte nederigheid. Isaac de Syriër zegt het nog sterker. Zelfs zonder werken verkrijgt nederigheid vergiffenis. Maar zonder nederigheid zijn werken van geen nut. Wat zout is voor voedsel, is nederigheid voor de deugd. Maar zonder haar zijn al onze werken, iedere deugd en iedere ascese nutteloos. Isaac zegt wel, het zout van de deugden. Nederigheid is dus geen aparte deugd, maar gist in het deeg, zout in het voedsel. Nederigheid doordesemt alle deugden, heel het geestelijk leven. De heilige Basilius noemt nederigheid de geheel deugdzame, een deugd die men alomvattend kan noemen, omdat zij alle andere bevat. Niet alleen tot besluit, maar vooral ter illustratie, lees ik uit het geestelijk dagboek van Dom André Louf onder het titeltje Ik zou graag een heilige abt zijn. Ik citeer Charles Wright. André stelt zich de abt voor als iemand die zichzelf vergeet, onmiddellijk op de geest aangesloten is, in volkomen overeenstemming met de wil van God is. De abt verzaakt helemaal aan wereldse verleidingen. De liefde is zijn enige horizon. Hij straalt zachtheid en deemoed uit. Hij incarneert de barmhartigheid van Christus. Te midden van zijn broeders wast hij hen als een onnutte dienaar de voeten. En hij neemt de laatste plaats in. Hoewel hij het kruis van de materiële beslommeringen draagt, verliest hij het enig noodzakelijke nooit uit het oog. En het gebed, zijn belangrijkste opdracht, borrelt zonder ophouden op uit zijn hart. Dit profiel van de abt is bijna dat van een heilige. Het suggereert een verheven, maar onbereikbaar ideaal. Al na enkele maanden concrete ervaring zal Dom André pijnlijk de afstand tussen deze gedroomde icoon en de werkelijkheid ervaren. Na enkele maanden abbatiaat beseft André dat zijn grootmoedige bedoelingen en goede intenties hem in een impasse brengen. De abt botst van de morgen tot de avond tegen zijn zwakheden en limieten. Zijn onmacht om te bidden, om de nederige dienaar van zijn broeders te zijn, om zichzelf te vergeten en aan zichzelf te sterven. André schrijft: Ik kan niet lief hebben, omdat ik aan mezelf kleef. Jezus, haak me los van mezelf. En ook: Dank Heer, dat u begonnen bent de vesting van mijn ijdele zelfgenoegzaamheid te slopen. Ik verlang de mooie rol die ik speel voor mijn broeders af te leren, als ook mijn zelfgenoegzaamheid, om plaats te ruimen voor uw genade. Na 2 jaar ligt het beeld van de ideale abt aan scherven. Maar het is een gezegende crisis. Ze wijst hem erop dat hij achter dit ideaalbeeld zichzelf zoekt. Hij gaat kopje onder in zijn gebreken. Hij begrijpt, niet alleen verstandelijk, maar tot in zijn vlees, dat het niet de bedoeling is abt te zijn naar zijn eigen maatstaven, maar het spoor van Gods wil te volgen. Ik beleef een moment van grote ommekeer, schrijft hij. Ik moet aanvaarden dat ik mijn abtsideaal misloop. Dan kunt u, Heer, uw ideaal in mij realiseren. Dan pas zal ik getuige zijn van wat u van mij verwacht. Het is aan u mij heruit te vinden, aan mij mij te laten doen. De ervaring van zijn miserie levert hem nog een andere verdienste op. André verwoordt het fraai op deze wijze. Ze drijft me onontkoombaar in de armen van Gods barmhartigheid. Letterlijk, ze herleidt me tot zijn barmhartigheid. Ik ben blij, want ik voel aan dat God liefde is en dat hij mijn zonde zelfs nodig heeft. Onze ellende is de holte waarin de genade rust. De zonde is niet langer een obstakel. Ze wordt een weg. Echt gebed is niet mogelijk zonder een zekere perceptie van onze radicale armoede van onze zonde, verzekert André. Gebed ontspringt altijd de profundis, uit de afgrond van onze armoede. Van daaruit welt in ons de gebedskreet op. Gezegend Gij, Heer Jezus, die onze eigen gerechtigheid tot niets reduceert, die verlangt dat ik me onder de zondaar zou rekenen. Er voltrekt zich onderhuids een heilzame ommekeer. Het komt er niet langer op aan in deugdzaamheid uit te blinken om geslaagd te heten. De genade wil zich een weg banen juist via onze mislukkingen. Gods kracht manifesteert zich doorheen onze ontoereikendheid. Deze ontdekking is voor André een bron van vreugde, van diepe bevrijding. Hij heeft ingestemd met zijn zwakheid. In de aarde van zijn onbenulligheid kan God wonderen planten. God maakt van zijn beperktheid gebruik om zijn rijk dichterbij te brengen. Het wordt voor André onmogelijk zich verder te verzetten tegen dit pakket onvolkomenheden. Hij leert ze aanvaarden en aan de liefde van God blootstellen. Ik hoop dat mijn broeders mijn gebreken opmerken en dat ze zich niet zouden mispakken met betrekking tot uw werking in mij, schrijft de abt in een gebed. Mijn ellende niet verbergen, maar ze accepteren zoals ze is. De weg in mij vrijmaken, voor de eer van Jezus en voor zijn werking. Mijn zwakheid niet verbergen, haar niet verontschuldigen, niet verdedigen, maar haar in ieders nabijheid toevertrouwen aan de barmhartigheid van de Heer. In 2005, ter gelegenheid van de verjaardag van zijn priesterwijding, vergelijkt André zijn abbatiaat met een tweede noviciaat. Mijn abbatiaat was voor mij, met vallen en opstaan, een nieuwe opleidingstijd. Een tijd die me doorheen geschud heeft, tot op onvermoede lagen in mezelf. Ik heb gemerkt dat mijn broeders stand hielden en vooruitgang boekten, maar niet dankzij hun kwaliteiten, eerder ondanks hun kwaliteiten en dankzij hun mankementen en tekorten, die gewerkt hebben als vuur dat hen gelouterd heeft. Het is een enorme troost te weten dat God in staat is om zelfs uit gebreken en beperkingen iets goeds te halen. Tot hier, Dom André. Nu wij. Wat is mijn ideaalbeeld? Als student, moeder, vader, werknemer of werknemster? Wat of wie zou ik uit mijn leven willen wissen? Wil ik het wagen dit schijnbaar positieve en schijnbaar negatieve in Gods liefdevolle hand te leggen en hem te zeggen: vermorzel mijn ideaalbeeld maar, Heer, want het is te zeer mijn eigen werk. Zo dient het tot niets. En geef me uw ogen, Heer, om te zien wat en wie ik niet graag onder ogen zie. Neem mijn scherven alstublieft en vergruis ze. Herschep mij. Laat mij uit uw handen komen als een gebarsten beeldje, waarop een glimlach verschijnt, nu uw barmhartigheid mijn barsten lijmt. Dank u, Heer, voor de vreugde om de gekregen gave, waarvan ik goed inzie dat ze niet mijn verdiensten zijn. En dank u, Heer, voor de vreugde om mijn zondige zwakheid, die mij van u afhankelijk houdt. In Volmaakt Leven citeert de heilige Bonaventura de heilige Bernardus. De echte nederige wil niet om zijn nederigheid geprezen worden, maar wil altijd voor onbetekenend gehouden worden. Deze deugd is zo groot, gaat Bonaventura verder, dat zonder haar bescherming geen deugd kan bestaan, en de deugd zelfs zou uitlopen op hoogmoed. Christus werd zo vernederd dat in zijn dagen niemand zo geringschat werd als hij. Zijn nederigheid was zo groot en hij had zich zo zeer neergehaald dat niemand een juist oordeel over hem kon geven of kon geloven dat hij God was. Als nu onze Heer en Meester zegt, de dienaar staat niet boven zijn meester, zouden vernedering en nederigheid dan ook voor ons niet de uitgelezen weg zijn, beste luisteraars? In het begin van de uitzending hoorden we een citaat van de zalige Jan Rusbroek. Hier komt het nog eens. Ondergedompeld zijn in nederigheid is ondergedompeld zijn in God. Want God is de bodem van de afgrond. Dan gebeurt wat Rusbroek in de volgende zin zegt. Wat nederigheid verkrijgt, is te hoog om aangeleerd te worden. Zij bereikt en bezit waar het woord niet bij kan. Brengen we in dit verband ook Dom Cruet nog even in herinnering. De nederige mens weet zich een zondaar, maar een vergeven zondaar, die in vrede bij zichzelf thuiskomt. Hij is niet de geremde mens, iemand in wie een verborgen innerlijke revolte schuilgaat, of iemand die passief berust. De nederige mens is niet verpletterd onder het gewicht van zijn fouten, grenzen en zonden. Hij is nederig blij zich zowel een zondaar te weten als een vergeven zondaar. Hij blijft zich als zondaar ervaren, want hij is tot op de bodem geweest. Door de wonden van het berouw ontdekt zijn hart de vreugde van de vertrooster. Zijn vermorseld hart en vertrouwen op Gods barmhartigheid zijn niet te scheiden.